Goedemorgen allemaal. Fijn om in jullie midden te zijn. En ik meen het van harte. Misschien een paar dingetjes. Ik las een paar weken geleden in de Standaard. Dat is een kwaliteitskrant in België. Daar stond met grote letters: het is hier gedaan met het christendom. Nou, dat vond ik wel een hele sombere titel op de voorpagina. Maar dat had te maken met het Rooms-Katholieke onderwijs op scholen, waar eigenlijk geen diepgang meer in zat. En dan ben ik zo trots dat twee van mijn kinderen, Sebastian en Esther, beide evangelisch onderwijs mogen geven. Bijbelgetrouw evangelisch onderwijs op de scholen. En mijn zoon die krijgt regelmatig de kans om iemand in de klas eigenlijk tot de Heer te leiden. Dat is toch eigenlijk wel heel mooi. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja, we hebben ook een gevangenistour gedaan de laatste tijd. Concerten in gevangenissen. Dat was eigenlijk heel fijn. Ik ben een paar keer teruggevraagd, ook in Hasselt, waar ik zelf woon. Dat is ongeveer 400 meter van mijn huis. Dus na dat concert vroegen ze: wanneer kom je weer eens terug, want wij lopen je niet weg. Ik zeg: oké, dan kom ik wel een keer terug. En ik mag zelf ook 's avonds weer naar buiten. En als ik daar geweest ben, dan ben ik ook heel blij mee. En het mooie is eigenlijk dat ze ook openstaan. Want je merkt ook als je bijbelstudie geeft dat het stil is, dat het rustig is. En je ziet dat ze luisteren. Dat vind ik eigenlijk wel heel bemoedigend. Nog één dingetje wat ik eigenlijk heel fijn vind is dat ik kwam een tijdje geleden in contact met iemand. En die bracht mij weer in contact met iemand die heeft een cultureel café. Dat is midden in Hasselt. Daar worden dus hoogstaande lezingen gegeven. Er is ook een bibliotheek. Toen heb ik die man dus voorgesteld om ook 6 lezingen te gaan doen uit de Bijbel. En dat gaat dus gebeuren. De eerste is ontstaan en geschiedenis van de Bijbel. Tweede, inleiding Oude Testament. 3, de Bijbelse profetieën. 4, de Bijbelse feesten. 5, de dichterlijke boeken. En 6, de evangelisten. En die man die heeft heel veel contacten, die nodigt ook leerkrachten uit. Dat is ook weer een hele mooie kans om op dat niveau, ik ga het allemaal niet zelf doen, ik ga er 2 nemen. Johan Lucas gaat er ook 2 nemen, dan nog iemand anders. Dat is echt weer een kans en daarna gaan we natuurlijk iets drinken. En evangelisatie vandaag de dag is eigenlijk ook relaties leggen. En daarna die lezingen kun je relaties leggen wanneer je in gesprek komt met die mensen. Dus we hopen dat daar ook weer een reeks van 5 avonden waarin we een totaal beeld kunnen geven van het evangelie en wat het ook inhoudt. En wij gaan vanmorgen de Bijbel openen en dan willen we gaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 7. 2 Korinthe hoofdstuk 7, dan lees ik 3 versen. En daarna gaan we naar 2 Korinthe 1. 2 Korinthe 7. Het heeft vanmorgen de prediking ook een beetje met een rugzak te maken, dus dat kwam eigenlijk wel heel mooi uit. Vers 5, 2 Korinthe 7, vers 5 tot 7. Want ook toen wij in Macedonië gekomen waren, heeft ons vlees geen rust gehad. Maar waren wij in alles verdrukt. Van buiten waren er conflicten, van binnen vrees. Maar God, die de nederige troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij bij u getroost werd. Hij deed ons namelijk verslag van uw vurig verlangen, uw treuren en uw ijver voor mij. En zo werd ik des te meer verblijd. Dan gaan we naar het eerste hoofdstuk. En dan lees ik vanaf vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de bemachtigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die tot stand gebracht wordt in de volharding, in hetzelfde lijden dat ook wij lijden, of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast, in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed. Opdat door vele dankzegging voor ons gedaan wordt voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen. Tot zover. Paulus begint eigenlijk in vers 3 om de Heer op drie manieren voor te stellen. Hij begint eigenlijk met lofprijzing. Dat is toch wel mooi. Als je in zo'n grote nood bent en je kunt beginnen met lofprijzing. En de eerste lofprijzing is dat hij zegt: de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Toen moest ik denken: wie Christus niet aanvaardt, heeft het over een andere God dan die van de Bijbel. En dan de tweede lofprijzing, lezen we in vers 3. De Vader van de barmhartigheden. En dat betekent eigenlijk meer dan alleen barmhartige Vader. Het karakteriseert hier eigenlijk de Heer als bron van alle barmhartigheden en ontferming. Een vader die zijn armen om zijn pijnlijdend kind heen slaat. Een vader die je er doorheen draagt. En last but not least zou ik willen zeggen, het derde punt van lofprijzing bij Paulus: de God, hebben we gelezen, van alle vertroosting. Hij troost steeds weer, op verschillende manieren. Dat gaan we vanmorgen ook zien. En er staat ook de God van alle vertroosting. Dus niet zomaar een klein beetje. Absoluut niet. In de nood leer je God kennen op een manier die je niet kunt voorstellen als je nooit echt in nood bent geweest. Troost. Vertroosten. In deze verzen 3 tot 7. Als je dat zo leest, dan zie je ook dat Paulus enorm onder de indruk was van die troost die God gaf. En moet u eens even tellen, vers 3 tot 7. Hoe vaak daar over troost gesproken wordt. Namelijk 10 keer in 5 versen. Dat is nogal vaak. Dus, dat woordje troost krijgt een hele sterke nadruk. Het gaat niet alleen om troost. Je zou ook het woordje bemoedigen kunnen gebruiken. Dat wil zeggen, het gaat hier over innerlijke troost. En die innerlijke troost van God, die wordt in alle omstandigheden bewerkt. Door je vrede te geven. Door je vrede te geven in je hart. Want anders zou Paulus ook niet met die lofprijzing hebben kunnen starten hier. Maar het gaat ook over uiterlijke troost. Dat God Paulus uit het levensgevaar had verlost. Dus u ziet wat ik net voorgelezen heb. Onvoorstelbaar wat die man moest meemaken. En dan in vers 4 en 5. Eigenlijk in vers 4 gaat het 4 keer over troost. Dan is de vraag, waarom zo vaak? Het is eigenlijk niet moeilijk. Troosten is een eigenschap van God. De Heilige Geest schiet me nu te binnen. Die wordt ook de trooster genoemd of de vermaner. Dat heeft ook met elkaar te maken. Dat gaan we dadelijk nog even zien. Dus wie is onze God? Hij is een God die kan en die wil troosten. En vanuit de grondtekst geeft dat woord eigenlijk, het woordje vertroosting in vers 4, een voortdurend troosten aan. Het stopt niet, het gaat door. In het Oude Testament betekent dat woordje tot iemands hart spreken. Dat is ook een opdracht voor ons, om tot elkaars hart te spreken. Daar komen we straks ook nog even op terug. Om elkaar te troosten. Maar het kan ook andersom. Eigenlijk niet zo positief. David die op een gegeven moment zegt in een van de psalmen. Ik wachtte op troosters, maar ik vond hen niet. Dat is toch wel tragisch. En Job, die zei van zijn vrienden, het zijn jammerlijke vertroosters. Hij had er niks aan. Hij ging nog meer de put in van de adviezen van zijn vrienden. En Paulus, die had ook troost nodig. Want hij verkeerde eigenlijk continu, maar dan ook continu, onder druk. En we zien in vers 5 dat het lijden, waar hij hier op de eerste plaats over spreekt, gaat, wat hij dus doormaakte, dat had verband met de verkondiging van het evangelie. En de verkondiging van het evangelie. En mensen discipelen maken, dat brengt op een of andere manier lijden met zich mee. En hier is het wel heel extreem. Maar daardoor leerde Paulus eigenlijk inzien dat het lijden niet zinloos was. We moeten niet ons uitstrekken naar lijden, dat is niet natuurlijk. Maar het overkomt je. In dit geval als je echt voor de Heer gaat. Want weet je, het lijden wat Paulus meemaakt, dat droeg eraan bij. Dat er mensen tot bekering kwamen. En daar gaat het toch eigenlijk om. Dat mensen de Heer leren kennen en voor hem gaan leven. Maar als iemand de stap tot Jezus niet waagt, dan zal hij de troost waar het hier over gaat ook nooit leren kennen. Troost en strijd gaan vaak samen. Hoe groter het lijden, hoe groter de troost. Op sommige momenten kan het leven best wel hard toeslaan. Maar het gaat dan hier op de eerste plaats over de verkondiging van het evangelie. Maar God wil ook troosten in ziekte en in andere algemene moeite en tegenslagen die mensen nodig hebben. En als je die troost nodig hebt, dan kun je het bij hem vinden. Ik vind dat wel belangrijk. Ik ben er zelf door bemoedigd. Dus hier was de tegenwerking dat ze christen waren. Toen vroeg ik me af, leid ik op dit moment in die zin omdat ik een christen ben? En die vraag wil ik ook aan u stellen. Natuurlijk, als wij de situatie hier in West-Europa gaan vergelijken met de vervolging die er toen plaatsvond, ja, dat is een heel contrast. Of als we het gaan vergelijken met wat christenen moeten lijden in andere gedeeltes van de wereld vandaag, dat is eigenlijk verschrikkelijk. Maar wat is dan het lijden wat ons hier, wat op ons afkomt hier? Dat zijn eigenlijk speldenprikken, zo noem ik ze maar eventjes, als het gaat over het evangelie. Plagerijen. We hadden laatst een heel goed contact. Die mens is gelukkig tot geloof gekomen. En die leeft echt met de Heer. Die had een bedrijf op een industrieterrein. Hij moest er voor de eerste keer heen. Ik kon hem niet vinden. Kun je zeggen, dat is jouw fout. Ik kon hem gewoon niet vinden. Ik rij. Mijn GPS, niks deed het. Ik kon hem niet vinden. Mijn collega was met de bus onderweg om er ook bij te zijn op die avond. Die was in de verkeerde bus gestapt. Tja, dat is toch heel toevallig. En die keer erop kon ik hem toch weer niet vinden. Ja. We hebben ook verschillende evangelisatiecampagnes gehad. En dan op de zaterdag, wanneer het begon, een paar jaar geleden, reed ik mijn auto totaal in de brak. Kun je zeggen, je moet je stuur beter in handen houden, maar dat doe je niet zomaar, je auto in de prak rijden. Je alleen voelen. Dat is ook een speldenprik, soms ook zwaarder. Valse leraars, geestelijke pijn, stress. Mensen die terugvallen in hun oude leven. Ze hebben eens een keer gevraagd aan een oude zendeling. Wat vond jij nou het ergste in je bediening? Toen zei die mensen die eigenlijk een keuze maakten en daarna weer teruggegaan zijn in de wereld. Dat is ook een stukje lijden, vind ik. Christenen die je ook pijn kunnen doen. Teleurstelling. Een aanval in je gedachtenleven. Je wordt verkeerd begrepen. Of in een iets erger geval, we hadden laatst, of dat is alweer een jaar of twee geleden, hebben we bijbelstudie gegeven aan een jongeman. Hij is radicaal tot geloof gekomen. En zijn vader had tegen hem gezegd, als ik die Adrie van den Berg tegenkom, dan geef ik hem een goede klap. Ik ben hem nog niet tegengekomen. Nou, ik ben hem wel tegengekomen, want laatst is hij getrouwd, die jongen. Die heeft dus ook een christelijk meisje gevonden, een christelijke vrouw. En ja, ik heb geen contact gehad met je vader. Niet dat ik schrik had, maar... Dus wij kennen in onze situatie een dergelijke vervolging op grote schaal niet. Nog anders gezegd, er zijn zelfs mensen die geven jou, die zelf ongelovig zijn, die geven jou een schouderklopje. Dat vind ik nou echt fijn dat jij christen bent. Ik had het ook altijd wel verwacht. Ja, niet voor mij, hè, maar voor jou. Vind ik prima. Dat is een reactie die je vaak van mensen hoort. Maar toch kan het geloof je ook tot een eenling maken. Op je werk, bij de buren of op een verjaardagsfeestje. Dat je toch het idee hebt van, ja, de mensen die houden toch een stukje afstand van mij. En er wordt wel eens gedacht dat Paulus een soort ijsblok was van, ja, dat lijden, hij had zoveel lijden, ja, dat deed hem dus totaal niks meer. Dat is natuurlijk niet waar, want Paulus was ook een mens, zoals wij. En ik zou wel eens willen zien, als ik zoveel lijden zou moeten dragen, of ik dan ook nog recht blijf staan, zoals Paulus, door de genade van de Heer. En weet je, wat hem overeind hield, was de troost die God hem gaf. Het lijden was overvloedig, maar daardoor was de troost in het leven van Paulus ook overvloedig. En die troost, die komt door Christus, door de Heilige Geest die in je woont. En zijn er momenteel redenen om getroost te worden? Als het gaat om de dingen van God. Als het gaat om ander lijden wat je mee kunt maken. Ik denk dat hier mensen aanwezig zijn die de troost ervaren, maar die ook de troost nodig hebben. En we hebben ook in vers 11 gezien dat gebed ook een hele belangrijke factor is om elkaar op te dragen. In het Nieuwe Testament is de betekenis van troosten iemand tot zich roepen. En het Griekse woordje vertroosting in vers 3 heeft een ruimere betekenis dan alleen maar troosten. Het gaat ook over vermanen, dat heb ik u straks al gezegd. Dus dat komen we in de Bijbel regelmatig tegen. En het viel me eigenlijk op dat God regelmatig in de Bijbel vragen stelt aan mensen die het op een of andere manier moeilijk hebben. Ik ga een paar voorbeelden noemen. Toen Elia depressief in de woestijn zat, nadat hij op de vlucht was geslagen voor Isabel, de priesteres van Baal, de vrouw van de slechte koning Agab. En hij ging zo op in zijn eigen verdriet dat hij dacht dat hij de enige was op dat moment. Hij schatte het totaal verkeerd in. En dan komt de Heer en die zegt, begint te communiceren. Hoe gaat het? En dan, bij Adam, toen Adam in het probleem zat, komt de Heer, waar bent u? En toen Abel Of tegen Kain toen hij zijn broer vermoord had. Waar is Abel, je broer? Toen Jozua faalde bij Ai, vroeg God, wat doe je toch? Toen Jona boos was omdat de wonderboom verdorde, kwam God en zegt, ben je terecht boos? Tegen Petrus, heb je me werkelijk lief? Toen Ahazi, de knecht van de profeet Elisa, zijn bijl verloor, vroeg God aan Elisa, waar is het gevallen? Dus we zien, de Heer wil in moeilijke situaties een antwoord formuleren. Hij wil zo graag op onze hoogte komen. Hij wil dat wij dat antwoord formuleren, ook als we in de problemen zijn. En Paulus wist, en dat is denk ik het hart van de vertroosting. Hij wist dat hij in leven en in sterven het eigendom was van Christus. En twee, dat hij dwars, hij wist ook dat hij dwars door de moeilijkheden heen het koninkrijk van God zou binnengaan. Maar we kunnen ook denken, bij troost, aan een goede tijding. Je hebt een onderzoek gehad bij de dokter, je hebt nogal angst dat het misschien iets ernstigs is. En dan hoor je dat er niks aan de hand is. Oh, dat troost. En daarom heb ik ook hoofdstuk 7, je mag het opzoeken, maar het hoeft niet, vers 5 tot 7, laten lezen, of heb ik zelf gelezen, moet ik zeggen. Want Paulus had een enorm verdriet over de Korinthe-gemeente. En wat doet hij dan? Dan geeft hij aan Titus de opdracht, die hij ook zelf tot de Heer geleid had, om naar Korinthe te gaan met een brief. En waarom deed hij dat? Omdat hij zo enorm in zorg was over die gemeente. En toch, ondanks dat het daar zo moeilijk ging, had Paulus hoop voor die gemeente. En hij had ook een lastige relatie met die kerk en wilde toch zijn leven met hen delen. Vind ik toch heel knap. En dan had hij de afspraak gemaakt met Titus, als je daar nu geweest bent, dan gaan wij elkaar weer ontmoeten in Troas, dat ligt in Turkije, in de buurt van de toenmalige stad, bekende stad Troje. Maar Titus kwam op een of andere manier niet opdagen en Paulus die kon er niet meer uithouden in Troas, terwijl daar op dat moment geweldige kansen waren voor het evangelie. En wat doet hij dan? Dan trekt hij verder naar Macedonië, dat ligt in Noord-Griekenland. Maar daar voelde hij zich in eerste instantie ook niet echt beter. Plus, dat hebben we ook gelezen straks hier, wat hij daar allemaal meegemaakt heeft, dat er een enorme strijd was van buitenaf. Tegenstand, verzet tegen het evangelie. Van binnen zat hij vol zorg en angst met betrekking tot die Korintiërs. We zien, Paulus was niet van steen en deze dingen konden hem heel erg aangrijpen. En dan zien we dat Titus, hebben we gelezen, dat hij gelukkig toch met goede berichten kwam. En die goede berichten die Titus gaf, die vertroostte Paulus zo enorm. Hij leefde er totaal van op. Hij zegt, God heeft mij vertroost met de komst van Titus. En dat vertroosten is typisch van de Heer. Hij is een God die de nederige troost, die degene die het moeilijk hebben wil opbeuren en oprichten. Hij zegt die de nederige troost, dat bedoelt hij dan met nederig nu? Dat was eigenlijk zijn teneergeslagen gemoedstoestand voordat hij dat positieve bericht had gekregen van Titus. En Titus die deelt hem dan mee dat de Korintiërs positief gereageerd hadden, dat er een wending ten goede gekomen was, dat ze een verlangen hadden om Paulus te ontmoeten, dat ze spijt hadden gehad over hun verkeerde houding tegenover Paulus, dat ze zijn naam zouden zuiveren en dat ze zijn gezag graag wilden aanvaarden. En Paulus die kon zijn blijdschap over dat feit totaal niet op. Dat was zo intens. Dus het viel hem overvloedig ten deel. Daar zorgde God voor. En wat was daar dan van het gevolg? Het gevolg was dat Paulus in staat was om anderen te troosten. Natuurlijk, de moeilijkheden worden niet altijd weggenomen als je de troost van God in je leven ervaart. Maar het is ook mogelijk dat je zelf in een bepaalde moeilijke situatie zit en dat die nood je blind maakt voor de moeite die anderen op hetzelfde moment hebben. Dus dat je dan toch alleen maar met jezelf bezig bent. Is vaak ook wel logisch, maar dat was bij Paulus absoluut niet het geval. Want met één lucifer kun je een heel aantal kaarsen aansteken. En zo kun je met de troost die jij ervaart, die God jou geeft, vele andere troosten. Want God wil dat die troost zich steeds vermenigvuldigt. Want het is niet de bedoeling dat je die voor jezelf houdt. Het doorgeven betekent niet dat je dan zelf die troost kwijtraakt. Absoluut niet. Die troost die je zelf ontvangt van God, die blijft steeds overvloedig, ook voor jou. En wie is de beste vertrooster? De beste vertrooster is degene die zelf troost nodig heeft. Dus in het leven van waarachtige christenen vormen lijden en troost twee kanten van de medaille. En zo sterk en explosief werkt dat. En daarom doet Paulus ook de krasse uitspraak in vers 6. Of wij nu verdrukt worden, is dat uw vertroosting en zaligheid, die tot stand gebracht wordt in de volharding, in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. Wat zagen de Korintiërs bij Paulus? Dat er steeds weer uitredding kwam in zijn leven. Steeds weer. En toen ze dat zagen, gaf dat ook weer aan hen de moed om niet op te geven en door te gaan, wanneer ze met lijden werden geconfronteerd. Het klinkt ook in onze tijd een beetje raar. Denk in de wereld als ze deze boodschap horen over troost. Want in de wereld heeft men alleen maar aandacht voor de negatieve kanten van het lijden. En dan is er natuurlijk geen sprake van troost, maar dan is er meer sprake van troosteloosheid. En dat zien we ook om ons heen, troosteloosheid. Hoe komt dat? Men heeft alleen nog maar oog voor het lijden zelf. En daar wil ik niet min over doen, want het kan soms heel moeilijk zijn. Maar omdat men alleen maar geviseerd is op het lijden zelf, zien ze God niet meer. En dat was met Elia ook op dat moment, dat was een gelovige. God wil midden in dat lijden overvloedig zijn troost schenken. En daardoor zelf tot troost worden. Er is één ding waar ik altijd mee geconfronteerd word als ik het moeilijk heb. Dat is heel typisch. Ik heb het maar mijn lijftekst genoemd. Jesaja 41, vers 10. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ook sterk ik u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Ik kan al zoveel voorbeelden gaan geven op het juiste moment die tekst nodig had. Ik was in een gemeente, ik denk dat er 250 man binnen zaten. En dan werden er dus manden met allemaal bijbelteksten, die werden uitgedeeld. Daar ging men mee rond. En toen zei ik tegen diegene die naast me zat, zei ik zo, het zal wel weer Jesaja 41 vers 10 zijn, zei ik tegen die persoon. Dus ik haal die tekst eruit en inderdaad, het was Jesaja 41 vers 10. Nou, die stond zeer verbaasd, of zat zeer verbaasd naar me te kijken. Dus van het lijden van Paulus, daar ging een enorme stimulerende kracht vanuit. Dus dat betekent een bemoediging, wat wij meemaken. En als de mensen zien dat we getroost worden, betekent dat een geweldige bemoediging voor anderen. Waarin hebt u wel eens vertroosting van God ervaren? Hebt u die gedeeld met anderen? Want gedeelde smart is halve smart. Dan kun je het ook zelf beter dragen en helpen te volharden in het geloof. En dan sluit ik af met vers 7, want zo werkte het ook bij de Korintiërs. Paulus had hoop voor hen. Dat wil zeggen, hij was er zeker van dat zij zouden kunnen volharden in het geloof en het koninkrijk van God zouden binnengaan. En te weten, dat is het belangrijkste, dat je een eigendom bent van Jezus Christus. Dat is de kern van de troost die God geeft. En als die troost jouw deel is, dan hou je het uit. God wil dat we leren om alles aan hem over te laten, op hem te vertrouwen, en hij is in staat om steeds weer uitkomst te geven. En dan in vers 6, het tweede gedeelte. Het is tot uw vertroosting en zaligheid. Dan gaat het over de eeuwige troost waar we straks mee te maken krijgen. Waar we ons nu al naar mogen uitstrekken. En dat geeft voor mij ook een troost en bemoediging. Dat mijn leven niet voor niets is, maar dat er een uitzicht is. En er moet niet veel meer gebeuren. Er zijn een aantal heilsfeiten. Eerste heilsfeit, de menswording van Christus. Tweede, de kruisdood. Drie, de opstanding uit de dood. Vier, de hemelvaart. Vijf, de uitstorting van de Heilige Geest. Wat moet er nog gebeuren? Nog één ding. En weet u wat dat is? De wederkomst van Christus. En daar mogen we naar uitzien. Amen.